klein was, dacht je misschien, later als ik groot ben, word ik ondernemer. En nu is het later. Maar wat is het later van later? Wat ga je doen als je een dagje ouder bent? Wat zijn jouw zorgen voor later? Daar hebben we het vandaag over met Concetta en Bart van Adaco in deze aflevering van de Crosscheck podcast. Zorgen voor later, pensioenopbouw voor zelfstandigen. Dag Bart, dag Concetta.
Goedemiddag.
Goedemiddag. Jullie zijn allebei al van zwaar gevorderde leeftijd, dus pensioenopbouw is iets wat toch altijd...
Merci.
Wij zijn al kort bij ons pensioen. Ja.
Ik maak er een grapje over, maar pensioenopbouw is iets waar we toch allemaal als zelfstandigen een klein beetje mee bezig horen te zijn, ook al ben je nog niet in de gouden jaren van je carrière.
Niet alleen als zelfstandige, maar ook... Als gewone werknemer moet je daarmee bezig zijn.
En toch is dat anders. Hè? Werknemers hebben zoiets van, ja, mijn pensioen, je bent daar inderdaad ook bij bezig. Maar bij zelfstandigen is het een ander verhaal. Nog even naar het begin van het begin. Waarom is pensioenopbouw voor ondernemers anders dan voor loontrekkenden?
Het pensioen voor een ondernemer is sowieso al wat lager dan het pensioen voor een loontrekkende of een ambtenaar. Mm-hmm. Bijkomend, iemand die in loondienst werkt, heeft dikwijls een aanvullende verzekering betaald door de werkgever. Daar kan een zelfstandige ook niet op rekenen. Dus om dat verschil goed te maken, is het toch wel nodig om er zelf aan te denken.
Jullie zeggen nu van, hè, er is een verschil, er is altijd een heel groot waanbeeld geweest, of een grote misvatting is misschien geweest van, ja, zelfstandigen hebben geen pensioen. Geen is veel gezegd, maar hoe groot is die kloof ongeveer?
Een gemiddeld zelfstandig pensioen moet je situeren rond €1.600 per maand.
En laten we eens even het net uitgooien. Wat is het gemiddelde pensioen van een loontrekkende, à peu près?
Moeten we de ambtenaren erbij nemen?
Nee, dat was mijn crème de la crème. Dat verdient een ambtenaar. Nee, dan wordt het depressief om naar te luisteren. Maar is dat een 20%, 30%?
Ik denk dat je toch wel een paar €100 per maand verschil zet.
Ja, absoluut. Dus
dat maakt aardig wat uit. Eigenlijk puur sec als je daaraan begint. Nu, dat pensioen bouw je op, zowel als loontrekkende als zelfstandige. Basic. Welke bijdrage bij een loontrekkende bijvoorbeeld zorgen voor dat pensioen?
Dat zijn de sociale bijdragen die bovenop het loon gerekend worden van de loontrekkende, wat betaald wordt door de werkgever. Ja. Die zorgen onder andere voor pensioenopbouw.
Ja.
Dan mocht je naar de zelfstandige doortrekken naar de sociale bijdragen die betaald worden.
Ja.
Dus de zelfstandige moet ze zelf betalen, voor een loontrekkende zijn ze betaald.
Ja, dus als ik even ga kijken, ik ben ondernemer voor mezelf, bouw ik dat pensioen op met mijn sociale bijdrage. Mm-hmm. En als ik personeel in dienst heb, betaal ik een stuk bedrijfsvoorheffing op hun loon.
Sociale bijdrage
op hun loon, dat dan weer van betaald wordt.
Ja.
Ja. Goed. Dat is allemaal voor later. Dan is natuurlijk de vraag, hè, wanneer is later? Jullie zijn allebei nog in de fleur van jullie fladder. En soms lijkt dat nog allemaal zo ver weg. We zien ook dat de pensioenleeftijd alleen maar opschuift. Maar vanaf wanneer gaat je pensioen als zelfstandige eigenlijk in?
Ja, de wettelijke pensioenleeftijd is, zoals voor een loontrekkende, ook 67. Maar er zijn mogelijkheden om vervroegd op pensioen te gaan, afhankelijk van de loopbaan die je al gehaald hebt aan je leeftijd op dit moment. En er zijn een aantal criteria, maar het belangrijkste is de carrière. Het aantal jaren dat je al gewerkt hebt.
Ja, dat bepaalt of je vanaf je 67ste, we hebben het daar in de eerste aflevering ooit over gehad, je 67ste met pensioen gaat of eventueel vroeger. Hè? Wat zijn dan die voorwaarden? Het aantal gewerkte jaren. Maar boet je dan ook wat in als je zegt van ik stop er eerder mee?
Ja. Pensioen is ietsjes lager. Mijn ervaring leert dat dat niet zo'n heel groot verschil maakt.
Ja, met de pensioenhervorming misschien wel, hè, met die malus die ze ingevoerd hebben. En als je dan niet aan
afvoeren.
En terug gaan afvoeren. als je dan niet aan de aantal jaren komt, dat je dan effectief een... vermindering krijgt van uw pensioen, maar een serieuze vermindering. Ja. Dus ze hebben dat ingevoerd, ze gaan dat terug afvoeren. ze gaan dat misschien terug invoeren.
Het is heel fluïde. Eigenlijk moet je op dat moment zien van hoeveel jaar heb ik gewerkt, wanneer stop ik ermee, wat is de impact?
Mm-hmm, klopt.
Ja. Het moet niet op je 67ste. 67ste? Ja.
67.
Niet 76, nog niet. Op je
42 dienstjaren.
Hoeveel?
42.
42 dienstjaren moet je gewerkt hebben.
Ja.
Als zelfstandige of als in loondienst?
De twee kan.
De twee kan.
Ja.
En het wordt ook opgeteld?
Het wordt opgeteld.
Ja, ik hoop het, want anders moet je 84 zijn zodat je nog kan beginnen aan je pensioen. Dat zou wel heel erg zijn. Goed, we doen het allemaal zo graag dat we zeggen van ach, pensioen is voor andere mensen. Er zijn zelfstandigen genoeg die zeggen van wat ga ik doen? De kelderwitte, dat hoef ik niet. Moet je met pensioen als zelfstandige op 67?
Je mag gewoon blijven doorwerken als je dat graag doet.
Je mag eigenlijk gewoon in je onderneming blijven werken en ook verloond worden door je onderneming. En oh, maar dan is het er dubbel op. Krijg ik dan en mijn pensioen en mijn ondernemingsloon? Of?
Het kan.
Ja.
Het kan.
Ja. 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 Bij vervroegd pensioen zit je natuurlijk met grenzen dat je mag bijverdienen.
Ja.
Vanaf de wettelijke pensioenleeftijd is daar geen grens meer op.
Voorlopig.
Maar let op. Je betaalt wel belastingen erop. Want dat is een misvatting. Heel veel mensen komen hier aan van oh, maar dan kan ik dat onbelast bijverdienen. Nee, het is onbeperkt, maar niet onbelast.
Onbeperkt, maar niet onbelast. Dus, vanaf het moment dat ik met pensioen ga, voor de blonde mensen hier bij ons, wordt mijn pensioen mijn hoofdloon.
Ja.
En wordt mijn wedde als zelfstandige mijn bijverdiensten.
Ja, klopt.
Net zoals een bijverdienste nu is, dat, dat kan tot 50% belast worden? Of hoe zal dat?
Ja, dat is belastingtarieven.
Oké, dus ik kan, als ik blijf doorwerken en ik blijf mezelf volledig uitbetalen, word ik eigenlijk terug in de helft van een kwart ambtenaar, want dat gaat zo goed als helemaal terug naar de overheid. Maar je kan het inderdaad wel gaan doen als je zegt van ik wil nog niet...
Als je heel graag blijft werken en het is je hobby, dan...
Dat is het ook, hè. Werken is onze hobby. Goed, dat pensioen dat wordt berekend aan de hand van carrièreduur. Er is nog natuurlijk iets wat bepaalt wat je gaat verdienen in je pensioen. Dat is wat je vandaag verdient.
De hoogte van uw inkomen.
Ja.
Ja. Ja. En stel je voor van ja, mijn onderneming stopt er even mee. Of ik neem een break van een jaar of twee. Ik zit zonder werk of ik ga wat anders doen. Heeft dat een impact?
Het zal sowieso een impact hebben, want uw inkomen gaat dan voor die periode lager liggen. Je gaat als zelfstandige minder sociale bijdrage betalen, omdat uw inkomen lager gelegen heeft. Daardoor gaat ook wat minder naar pensioenopbouw gedaan worden, wettelijke pensioenopbouw. Maar denk niet dat dat duizenden euro's maakt. Hè.
Mm-hmm. In jullie ervaring, als je gaat kijken naar de levensstandaard die de gemiddelde ondernemer van zichzelf gewoon is, hoe houdbaar is dat als je met pensioen gaat? Is dat een vlakke transitie of is dat toch een klein beetje een trapje omhoog of een trapje omlaag?
Volgens mij gaat dat een trapje omlaag zijn, want het pensioen, hoe dat je dat ook draait of keert, dat gaat niet voldoende zijn om bijvoorbeeld een rusthuis te betalen als die naar het rusthuis moeten gaan. Dat gaat niet voldoende zijn om dagelijks een uitstapje te doen als die... Ja, eens dat je thuis bent, heb je dat tijd om een koffietje te gaan drinken, een wafeltje of een pannenkoekje te gaan eten. Maar dat gaat er niet in zitten. Zeker niet als je met twee thuis bent.
Ja, dus en dan hebben we het gewoon over SEC.
Ja.
Wat je zou doen als je niets doet, lijkt mij niet leuk. Hè? Een impact op je levensstandaard, geen koffietjes en pannenkoekjes meer, dat lijkt mij geen mooie vooruitzichten. Wat als je naar dat bedrag kijkt en je zegt van, tja... Daar gaan we het niet van halen. Wat kan je als ondernemer doen?
Het is maar één mogelijkheid. Hè. Zelf sparen ervoor om het verschil aan te vullen.
Ja.
Met een aanvullend pensioen, met eventueel nog beleggingen en dergelijke. Maar er zijn veel mogelijkheden. Maar het begint met dat aanvullend pensioen.
Dat is ook het eerste waar we op gaan kijken. Hè. Er zijn een aantal zuilen in die pensioenopbouw. We hebben het gehad over die eerste zuil, wat je... met je loon eigenlijk opbouwt, wat standaard iedereen opbouwt. We merken wel van, ga je daarmee naar je pensioen, is het qua levensstandaard zo even een trapje. Meestal een
serieuze trap naar beneden.
Ja, dat is een mooie vertrapping. Dus dat gaan we egaliseren. Met het eerste wat jullie meegaven was de VAPZ.
Ja,
vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen.
Ja.
Wat is dit?
Zoals het woord zegt, het is een aanvullend pensioen waar je voor spaart doorheen je carrière en waar een bedrag bij je pensioen komt op pensioenleeftijd.
Ja, en van waar komt dat bedrag? Is dat iets wat ik betaal privé of is dat iets wat mijn onderneming kan betalen?
De twee kan.
Beide.
Ja.
Ja. En als de onderneming het betaalt, wat is dan de impact voor mij? Want dat is dan weer voor de belastingswip. Dat lijkt me toch veel interessanter. Ja, kosten is fijn. Want daar moet ik dan geen vennootschapsbelasting op betalen. Of geen, het zit nog niet in mijn loon, bij wijze van spreken.
Nee, maar wordt wel aanzien als een voordeel alle aard. Dus het wordt wel belast in je persoonbelasting.
Oké, ja, ja. Maar ik kan het laten doen door de onderneming of zelf.
Ja.
Goed, die VAPZ, vrij aanvullend pensioen, dat is een keuze die je maakt, hè?
Klopt.
Ja. Hoe belangrijk is die tweede zuil? Hoeveel impact heeft dat op het trapje?
Het is de basis waar je mee begint om je pensioen aan te vullen. Om een klein rekenvoorbeeld te geven, een 25-jarige die een heel carrière maximale bijdrage aan VAPZ betaalt, die zal op pensioenleeftijd om en bij de 280.000, 290.000 euro bijeengespaard.
Ja, dat vind ik altijd heel mooi. Dat heb je bij elkaar gespaard. Hoe gaat dat dan? Ding dong, er staat iemand aan de deur met een groot roze spaarvarken en die zegt van hier is je VAPZ of hoe wordt dat uitbetaald?
Op pensioenleeftijd worden de verzekeringsmaatschappijen verwittigd van hun pensioen. Ze weten dus van, we moeten Jo gaan uitbetalen. Er wordt een deeltje belasting afgehouden en dergelijke, en de rest komt naar u. En dan heb je nog twee mogelijkheden. Ofwel wordt dat in een kapitaal uitbetaald, ofwel wordt het in een rente uitbetaald. Een rente betekent, je krijgt maandelijks een bedrag. Kapitaal, je krijgt het in één keer op je rekening gestort.
Dus toch een soort van spaarvarken dat je ofwel in één keer op een schijf krijgt. Ik hoorde een heel leuk woord, en dat is mij altijd bijgebleven, dat ik heel verwarrend vond als het ging over het pensioen. De verzekeringsmakelaar. Wat heeft mijn verzekeringsmakelaar te maken met mijn pensioen?
Het aanvullend pensioen sluit je af via uw verzekeringsmakelaar. Daar gaat de overheid niet voor zorgen. Daar moet je zelf voor zorgen. En het gebeurt via een makelaar.
En is dat standaard hetzelfde voor iedereen? Of zijn er daar verschillende mogelijkheden en rentes en god weet wat in?
Er zijn veel mogelijkheden. En als je daar een goede makelaar hebt, dan heb je een deftig rendement. Heb je een makelaar die het niet zo goed opvolgt, daar kunnen heel wat kosten bij komen, waar je dus zelf niks van ziet. Maar het opgebouwd kapitaal gaat ook wel een stuk lager zijn.
Dus bij de les blijven, heel goed weten, niet zomaar iets afsluiten. Er zijn inderdaad heel grote verschillen.
Er zijn heel grote verschillen. En te weten dat zowel uw sociaal verzekeringsfonds, waar dat ik mijn sociale bijdrage aan betaal, daar kan ik een VAPZ afsluiten. Ik kan dat bij de bank doen, maar ik kan dat ook bij een onafhankelijke doen. Dus het advies is van, kijk eens rond en kijk zeker naar die instapkosten die er betaald moeten worden.
Instapkosten? Is dat om mee te doen, moet je?
Moet je de kost betalen om dat geld te mogen beleggen?
Ja, want dat doen zij. Hè. Dit is niet een spaarrekening waar het naartoe gaat. Dit gaat naar een fonds. Zij gaan dat beleggen, al naar gelang. De formule kan dat.
De strategie van
opbrengen of weinig opbrengen.
Ja. De befaamde TAC-formules zijn dat. Gaan we het ooit nog wel eens over hebben?
Nee.
Volgende aflevering. Maar daar zit dus inderdaad wel een verschil bij. Goed, dat is de VAPZ. Goed over nadenken, goede keuze maken. Dan hebben we er nog eentje. Er zit nog een pot die we eraan kunnen bijbreien. Dat is IPT.
IPT.
Ja. IPT/POZ. IPT heb je als je bedrijfsleider bent en met vennootschap werkt. Zijt je een eenmanszaak, dan kun je geen IPT afsluiten. Dan moet je het doen via de pot van de POZ. Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen.
Ik veronderstel weer een bak centjes die ik kan volsteken. Hoe werkt dit dan en hoe verschilt het van VAPZ?
De VAPZ wordt berekend op de sociale bijdrage die ik stort.
En die is afhankelijk van mijn loon?
Ja.
Ja.
De IPT of de POZ die wordt berekend op mijn pensioengeld dat ik ga krijgen als ik 67 word. En dan is die fameuze 80%-regel daar van 80% van de pot dan mag ik pas gaan sparen. Dus dat is elk jaar opnieuw dat de verzekeringsmaatschappij of makelaar of bank een brief gaat sturen naar de boekhouder om te vragen van oké, wat is er nu gestort geweest aan bezoldiging, loon voor de bedrijfsleider?
Ja.
En op basis daarvan gaan ze berekenen wat het maximale bedrag is wat dat er gestort mag worden.
Want hier zitten we ook weer met een leuke, dat de IPT is er ook eentje, is er altijd eentje die je doet
in de vennootschap.
Ja,
in
vanuit de vennootschap. En dat is
voor
eigenlijk
de bedrijfsleider,
ja. Ja, voor de belastingsbump. Heel leuk. Hè? Lijkt mij als je een heel goed jaar gehad hebt, dat is geld wat je eigenlijk kan parkeren.
Ja.
En op het einde van de rit is dat privé toch een beetje van jou.
Dat is altijd van privé jou. Van jou. Ja.
Ja, maar de vennootschap betaalt het en het is later voor jou.
Ja.
Als ik heel goed geluisterd heb, want dit is de 80% regel, de boekhouders zijn al, die zitten natuurlijk, die denken in draaitabellen. Maar het wil zeggen van, later ga je maximaal aan de hand van je loon zoveel
pensioen
kunnen
krijgen.
Sparen.
Ja.
En je mag daar 80% van storten dit jaar.
Ja, wordt eigenlijk gekeken van uw totaalpensioen. Wordt gerekend op basis van nu.
Ja.
20% wordt dan zien als je wettelijk pensioen dat je gaat krijgen. En de rest mocht je aanvullen, is die 80%.
Oké, dus je mag eigenlijk 80% bijsparen.
Ja.
Dat is niet veel. Dat is heel veel. Hè? Dat is je zou zeggen, hè, het normale pensioen is 80% en je mag daar nog 20% bovenop smeren. Maar nee, je krijgt wel wat ruimte. Ja.
Het is heel veel, maar als je doorheen je carrière gewoon bent van 2500, 3000 euro per maand uit te geven,
ja.
Dan moet je dat op pensioenleeftijd met 1600 euro gaan doen.
Dan is die 80%
dan moet je
heel
aanvallen.
Erg welkom.
Ja,
ja. Goed, ook de IPT is een soort van beleggingspot, hè?
Ja.
Ja. Dus dat is ook afhankelijk van, gaan we hier ook de kassa af van de bank kan dat, de verzekeringsmakelaar kan dat, enzovoort?
Ja. Ik raad dat aan, ja.
Ja, shoppen. Oké. Okay. Met dat geld wordt voor jou belegd, als jullie zeggen van, goh, risico geen, een hoog risico, laag risico belegging, wat zouden jullie zo'n beetje nemen daarin?
Doe een mix.
Ja.
Dikwijls wordt voorgesteld, als de makelaar zijn werk doet, doe een deeltje risicovrij en doe een deeltje waar wat risico meegenomen wordt.
Ja.
Beperkt risico alleszins.
Maar op het einde van de rit ga je hopelijk nooit minder krijgen dan dat je gespaard hebt.
Sowieso niet.
Ja. Dat mogen ze ook niet. De beleggingsstrategie is zo dat je op het einde van de rit altijd het kapitaal dat je erin gestoken hebt, dat daar terug uitkomt.
Oké. Komt daar nog belastingen op? Je krijgt die pot? Ja, dan is vader die staat van, oh ho.
Kunt je in België iets doen zonder belastingen te betalen?
Ja.
Dus,
Goed. We hebben het gekeken bij de IPT, we hebben het gekeken bij de VAPZ. Dat heeft ook fiscaal voordelen, hè?
Mm-hmm.
Als ik dit ga doen voor mijn persoons- of vennootschapsbelasting.
Vennootschapsbelasting.
Voor beide.
Ja, voor beide.
Als je de VAPZ in privénaam betaalt, heb je een voordeel in je personenbelasting.
Ja.
Doet je de IPT, heeft de vennootschap daar een belastingvoordeel bij.
Oké. Okay. En dan word jij wel een beetje belast, voordelen aller aard.
Ja.
Oké. Okay. Dan nog één vraag. Er is er nog eentje die we hier eigenlijk niet dadelijk hadden. Is van het pensioensparen, waar de bank mij zo één keer per jaar altijd een mailtje voor stuurt van je kan nog zoveel bijstorten. Wat is dat dan precies?
Dat is de volgende pijler.
Dat is de volgende pijler,
Pijler 1, uw wettelijk pensioen.
Ja?
Pijler 2, uw aanvullend. En pijler 3 is uw pensioensparen aan uw lange termijn sparen.
Ja.
Dat is ook een bedrag dat je mocht sparen, waar fiscaal voordeel op zit en waar je ook een beetje rendement op haalt.
Ja, dat is eigenlijk een pot van de overheid. Van wie is die pot eigenlijk? Of is die van de bank? Goeie vraag.
Ook daar, je kunt dat ofwel via de bank doen of via de verzekeringsmakelaar.
Oké, okay. En dat is altijd privé, hè? Pensioensparen.
Pensioensparen is altijd privé,
ja. Oké, okay. Goed. Heel wat potten om vol te steken. Ik kan me voorstellen dat, we hebben het als ondernemer misschien allemaal, dat we op het einde van de rit niet meer weten van, goh, wat ga ik deze maand met mijn kapitaal doen? Ik hoop dat het een luxe probleem is. Ik wens het u allemaal. Je steekt dat er allemaal in. Wat brengt dat nu eigenlijk dan op het einde van de rit allemaal op? Stel je voor dat je zegt, van, kijk, mijn pensioenverhaal, dat is die tafel, hè, daar zitten vier poten onder. Ik heb het wettelijk pensioen, ik heb mijn pensioensparen, ik heb mijn vrij aanvullend pensioen. Wat is nu het verschil? We kwamen aan 1600 euro, ik ben aan het uitrekenen, een koffietje is ongeveer 40 euro, help mij boekhouder. Dat zijn 400 koffies per maand, ja. Dat zijn ongeveer 11 koffies per dag, dat is niet spectaculair veel.
40 euro voor het koffie, joh.
Ja,
dure koffies.
Ja,
veel mannen boekhouder. Koeken
bij. Tegen dat we 67 zijn of zo?
Ja, inflatie. Ja,
oh, voilà.
Inflatie.
Ja,
ja. Daar gaan we het niet over hebben, dat is nog eens voor een andere aflevering, maar wat brengt het nu op? Ik doe dit allemaal, ik begon met 1600 euro, wat is ongeveer het verschil?
Ik denk naar
maandbedrag?
Of? Naar maandbedrag toe, ja. Dus ik heb al die potten volgestoken, ik had 1600 euro wettelijk pensioen, hoeveel zou ik nu hebben à peu près?
Wat wij gemiddeld zien, is dat een cliënt rond de 300.000, 350.000 euro in totaal mag opbouwen.
Ja.
Mag opbouwen.
Ja.
Dat moeten we dan delen door het aantal jaren dat we nog gaan leven. Mm-hmm. Ook iets wat je moet... Ja, dat, hopelijk plan je dat niet. Hè? Maar dat bedrag wordt eigenlijk gespreid over het aantal jaren. Mm-hmm. Dat lijkt me heel moeilijk om... Je hebt daar een bak geld staan en je moet zelf eigenlijk wikken en wegen van... Zo lang kom ik hiermee toe.
Ja.
Oké, 12 maanden in een jaar. Ik ga mij niet meer wagen aan een hoofdrekenoefening, want het gaat falikant mis aan 40 euro per latte. Maar dan moet je dan op dat moment ook zelf gaan bepalen. Je hebt een buffer opgebouwd en het is aan jou om te zeggen van live fast, die young.
Ja.
Of we doen het heel voorzichtig en we laten misschien nog wat na.
Mm-hmm. Klopt.
Prima. In de zorgsector zit er nog een pootje, hadden jullie verteld.
Ja, helemaal waar. Daar is er nog een, wat het zo genoemd wordt, een RISIF-contract.
Mm-hmm.
Voor de zorgberoepers, artsen, kinesisten, thuisverpleegkundigen, logopedisten, tandarts heb ik al gezegd, zeker. Mm-hmm. Dus een hele reeks van groepen daar, die krijgen een premie vanuit het RISIF om pensioenopbouw te vormen.
Mm-hmm.
Oké, en dat gaat er ook nog eens bij komen als die mensen met pensioen gaan.
Ja.
Goed, onze pensioenopbouwtafel heeft al aardig wat poten, is al redelijk stabiel, maar we gaan er nog geen 1000 poot van maken, maar er kan nog een poot aan bij, namelijk beleggen.
Ja, het gewone beleggen. Gelijk dat iedereen doet.
Zoals iedereen doet. Ik beleg meestal mijn boterhammen, of mijn vrouw doet dat. Dat wil zeggen dat je vanuit de onderneming, of misschien ook vanuit privé, eigenlijk gaat beleggen.
De twee kan, ja.
Ja.
Je kan vanuit de onderneming gaan beleggen, als daar voldoende liquiditeiten zijn. Je kan ook gewoon privé gaan beleggen. Hè. Een stuk van mijn loon, in plaats van op een spaarrekening te zetten, ga ik het beleggen. En ga ik het eventueel in een verzekeringstak gaan steken. Of ik ga gewoon naar de beurs en ik ga beleggen in fondsen, obligaties, cryptomunten, noem maar op.
Ja. Dus je kan ook zeggen van, ik ga zelf mijn lot in handen nemen, ja. En met ook nog een stuk daarvan. Dan, als je dat weer gaat verzilveren, krijgen we het feestje van de meerwaardebelasting, denk ik. Dat is ook nog een aflevering op zich.
Op zich.
Want alles wat je daarmee... je kan ook zeggen, van ik ga naar het casino. Dat is een korte termijn belegging. Dan weet je dadelijk of het opbrengt, ja dan nee.
Die meerwaarde, is dat wel niet belast?
Is dat niet belast?
Nee, de lotto ook niet. Nog niet.
Een kans spelen.
Ja. Juist. Ja. Lijkt me niet echt een strategische vorm van beleggen, maar wie weet als je zegt van... Wie weet. Maar daar ga je het kapitaal dat je daar opbouwt, dat is uiteraard van jou, ook als je belegt met de onderneming?
Dan is het terug van de onderneming. Hè. Dan ga ik het aan mij als bedrijfsleider, aandeelhouder, ga ik het dan moeten uitkeren.
En dan wippen we wel natuurlijk weer over de belastingen, maar dan is het, ja, dan wordt de onderneming een entiteit die kapitaal uitzet en daar al dan niet de bluts met de buil van neemt.
Ja.
Waar cryptomunten, lijkt mij heel controversieel, altijd al leuk, ook nog een aflevering. Vastgoed blijft toch nog een van de beleggingen die...
Heel zeker blijft nog altijd een belegging die heel veel gedaan wordt. Ook daar kan de onderneming een stukje helpen met de dividenden uitkeren. Maar dat is nog een volgende aflevering, Joop. Dus ja. We hebben nog een paar seizoenen te vullen.
Ouder worden en weg moeten met die kapitaal is een heel seizoen. Dus de succesvolle ondernemers spitsen de oren. Dat is natuurlijk wel een heel belangrijke. Maar daar zijn inderdaad nog allerhande mogelijkheden. Maar een van de dingen die ik mij altijd afvraag is van... je zei het net ook, hè, ze gaan dat erbij doen en dan gaan ze dat weer afdoen. De wet is heel fluïde. Je kan moeilijk in een glazen bol zoveel jaar vooruitkijken naar als ik met pensioen ga. Heeft het dan eigenlijk wel zin? Want al de regels die je vandaag neemt om mee te gaan sparen, kunnen binnen x aantal tijd alweer veranderen.
Ja, je moet daar natuurlijk uitkijken hoe dat je geld gaat beleggen of laat beleggen achterliggend. Ja. Er moet wel wat rendement op zitten, al is het maar om je geld evenveel waard te houden.
Ja,
dus
want nu op
als
spaarreken...
je niks spaart, heb je niks. Als je 100 euro spaart, heb je tenminste 100 euro.
Ja.
Dus dat is altijd het uitgangspunt.
En het gewoon op een spaarrekening zetten met de inflatie, is mijn geld morgen al minder waard. Ja. Dus het heeft weinig zin van het gewoon op een zichtrekening, hebben heel veel mensen het nog staan, of op een spaarrekening. Laat staan dat we spreken over termijnrekening of enige andere belegging. Mensen zijn nog altijd in België zeer conservatief in beleggen.
Echt ongelooflijke potters. Hè? Daar een spaarboekje en daar een spaarboekje. Terwijl dat, als het geld daar staat...
Dat is goed voor de banken wel, hoor.
Ja, die worden daar heel, heel blij van. Maar dat is eigenlijk de minst effectieve manier om...
Ja, klopt.
Wel, als we spreken over een inflatie van 2%, betekent dat ik moet mijn geld al beleggen aan minstens 2% om volgend jaar hetzelfde te kunnen doen met mijn euro.
Ja. Dus inderdaad, het beleggen, ook al gaat het op en af, is nog altijd... Op en af is beter dan stilstaand water, want dat loopt...
Ja,
dat is misschien al een mooie analogie. En dan de wetgeving. Het zomerakkoord is er net. We hebben allemaal naar het nieuws gekeken en gedacht van, dit is interessant. Ook de regering verandert natuurlijk altijd wel de dingen. De pensioenleeftijd is de laatste tijd omhoog gegaan.
Er zijn heel veel wijzigingen waar we nog geen zekerheid over hebben in die pensioenwetgevingen. Dus er zijn er nog heel veel die in regels moeten gegoten worden en dergelijke.
Ja. Maar...
En wat wordt de volgende wijziging? Dat weten we niet.
Maar wat wel wil zeggen, wat ik wel heb meegepikt uit wat jullie mij zeggen, ik heb meer controle over al de poten die ik zelf aan mijn tafel bijzet dan aan die ene poot van het wettelijk pensioen, want dat wordt eigenlijk bepaald in grote lijnen door de overheid.
Door de overheid.
Dus de kreet die je wel eens hoort van, goh ja, tegen dat wij met pensioen gaan, zijn er geen pensioenen meer. Dat is wel heel erg cru, denk ik.
Ja, inderdaad. Maar de financiering van de pensioenen is toch altijd een heikel punt.
Ja.
Het zal er niet gemakkelijker op worden.
De reden te meer om meer poten aan die tafel te zetten, zodat je later nog rijkelijk je cappuccino, latte, koffie en cheesecake daarop kan gooien.
En ook al worden die andere poten op een andere manier belast dan dat ze vandaag belast worden, dan nog is het voordeliger of beter om te gaan sparen dan om helemaal niks te gaan doen.
1 is groter dan 0. En ja, als ondernemer onderneem je ook wat voor je toekomst. Wanneer is het tijd? Wanneer begin ik te denken aan later?
As soon as possible.
Zodra je begint te werken.
Op het moment dat je begint te werken, moet je eigenlijk al denken niet alleen aan dat wettelijk pensioen, maar ook aan die andere potten.
Ja.
Goed. Ik durf wel dat er heel veel luisteraars zijn die op dit moment zoiets hebben van, oh ja, ik zou toch ergens... Dat zijn zo van die dingen die je, net zoals, ik moet eens naar de notaris voor mijn testament, dat stel je meestal uit tot de dag nadat je sterft. Heel veel mensen zullen nu toch zeggen van, ja, ik zou eens naar mijn pensioen moeten kijken. Wat doe ik morgen? Hoe begin ik voor te kijken van, hoe zit het voor later?
Zoals ik al zei, heel veel van de regelgeving moet nog allemaal uitgewerkt worden. Maar regel 1... Log een keer in op MyPension. Daar staat de datum waarop je vervroegd op pensioen kunt. Daar staat uw wettelijke pensioendatum op. En daar staat een pensioenbedrag wat het vandaag zou zijn. Dat is het begin.
Ja, dus met de huidige wetgeving, als je dan op pensioen zou gaan, is dat wat je krijgt. Dat is je eerste poot.
Ja. Ja.
Goed. De hartverzakking is achter de rug. We hebben onszelf misschien wel een trapje of vier lager gevonden dan waar we nu zitten qua levensstandaard. Dus dan is het tijd voor, ik ben misschien nog niet met die pootjes bezig. Hoe begin je dan? Waar ga je eerst naartoe? Je hebt die projectie bekeken. Wie bel je?
Dan zou ik zeggen, bel eerst uw boekhouder. Ja. Laat een keer nakijken wat fiscaal nog mogelijk is in uw dossier. En als je dat weet, neem dan maar een keer contact op met uw verzekeringsmakelaar.
Dus, zorgen voor later, beginnen vandaag. Bel je boekhouder, maak een
afspraak.
Ja, want als je onderneming een hele hoge vlucht neemt met een set stevige co-piloten, is het natuurlijk ook belangrijk dat als je landt, dat er tenminste nog iets of wat aan het einde van de landingsbaan staat waar je later mee kan leuke dingen doen. U ziet het, u hoort het, dames en heren, pensioenen. Het is ongelooflijk belangrijk. De sociale zekerheid staat onder druk. Maar we leven ook allemaal een dagje langer. Wie de laatste tijd nog eens een gepensioneerde op een e-bike langs zichzelf heeft doorzien fietsen, weet ook wel dat de 65-plusser van vandaag lang niet meer de 65-plusser was van onze ouders en onze generatie. Dus plannen voor later, als je langer wil leven, begint vandaag. Als zelfstandige ben je ook een ondernemer. Je bent een planner. Je spaart daarom niet alleen voor later. Maar je spaart ook een stukje voor je gemoedsrust, voor je vrijheid en voor je dagelijkse portie cappuccino, koffies, cheesecake en de mogelijkheid om in de IKEA de werkende mens mateloos te irriteren door in de rij te gaan staan op een zaterdag voor een doosje geurkaarsen. Bart Conchetta, heel veel bedankt voor deze wel heel inzichtelijke aflevering. Wij zien elkaar weer op de volgende aflevering, nadat we allemaal bekomen zijn wat er staat in mypension.be. En samen met deze co-piloten een succesvolle vlucht en landing plannen in het land aan de gouden horizon van later. Dames en heren, tot de volgende keer.